Ik heb het nog even voor mezelf en voor u nagekeken. Dat woord zon in het Hebreeuws, in het Oude Testament dus, komt 4902 keer voor. Ik kan er een paar naast zitten, maar het is dus inderdaad meer dan 4900 keer. Kun je zien dat het een belangrijke functie in de schrift vervult en dat het dus inderdaad een belangrijk thema is. En ik heb er al van gezegd, als je het opzoekt bij Strong of bij iemand anders, dan staat er zo'n, maar dan in de breedste betekenis van het woord, dat wat voortgebracht een kind, wat voortgebracht wordt een kind, maar met betrekking tot succession. Erfrecht staat er meteen bij. Het probleem is echter dat bij het lezen van de Bijbel wordt dat gewoonlijk vergeten. Want zodra het gebruikt wordt als in verband met personen, die is een zoon van die, dan denkt men helemaal niet meer aan erfrecht. In de praktijk heb ik gemerkt. Maar de andere betekenis, de brede, die vindt men wel als iemand heet zoon des donders. En dat betekent niet dat ze vader donder heette, maar je kan die dochter zonen des donders niet. Die twee, hè? Die twee discipelen, zonen des donders. En dan heb je er nog een heleboel van dat soort uitdrukkingen. Meestal verdwijnen ze gewoon in de vertaling. En wordt het woord zoon weggelaten. Om een of andere reden. Maar als u mij vraagt, de enige echte betekenis is die van erfgenaam. In langs twee kanten, zoals wij het woord ook gebruiken, een erfgenaam in de zin van degene die later zal erven, eis en wederdienende, deo volente en God willing and the creeds don't rise. Die laatste heb ik van Hank Williams. Maar toen maar weer. God willing and the creeds don't rise. Aan het eind van de show. Ja. En dan heb je ook erfgenaam in de zin van die erfenis is al lang geleden geregeld. Terugkijkend. Maar het kan allebei. De erfgenaam. Hij moet het nog worden. Of hij is al lang als zodanig aangesteld. Dat kan ook. Salomo weet u wel. Dat is de erfgenaam, de zoon van David. En dat was nadat David al lang was overleden. Maar ook ver voordat David overleden was, had moeder Batsheba al lang in gedachten, die Salomo, dat gaat hem worden. En toen David op zijn sterfbed lag, of althans erover dacht om het loodje te leggen, daar zouden we het nog eens over hebben, over het loodje, dat weet ik. Maar toen regelde Batsheba alsnog, denk erom, niet die Adonia, maar mijn en onze oudste zoon, dat moet hem worden. En het werd toen inderhaast werd dat even gewoon geregeld nog. Komische situatie, maar daar zullen we het dan ook maar niet over hebben. Maar dat is een belangrijk gegeven, omdat, maar daar heb ik tot nog toe zo goed als niks over gezegd, denk ik, omdat het natuurlijk begrippen zijn die rechtstreeks in verband staan, in elk geval en in hoogste instantie, met de Heer Jezus zelf. Die voor zoon doorgaat van Adam. Dat is sowieso wegvertaald met de uitdrukking zoon des mensen. Nou, wegvertaald is wat grof gezegd. Maar toch in de praktijk wel. Maar niettemin zoon van Adam. En het Nieuwe Testament in Matthäus 1 vers 1 opent met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dat is des te meer van belang omdat zowel aan Adam als aan Abraham als aan David specifiek een heel bijzondere opvolger, zoon, erfgenaam, beloofd werd. En dat is dus de Heer Jezus. En dan kennen we hem bovendien nog, en dat is net zo omstreden overigens, kennen wij hem trouwens ook nog als de Zoon van God. Ja, dat is een belangrijke term. Maar wat betekent dat allemaal? En u weet dat al die begrippen die zijn verdwenen. Omdat niemand meer iets interesseert. U wel, dat weet ik. En er zijn er nog meer. Natuurlijk, maar in het algemeen, het interesseert nauwelijks iemand van wie die Jezus nou eigenlijk afstamde. Wat maakt het ons ook uit? Men is dat kwijtgeraakt. Maar wie hij is, wordt bepaald door in wiens schoenen hij staat. En van welke beloften, dan wel opdrachten, verantwoordelijkheden, plichten en wat het maar was, hij de erfgenaam is. Want dat bepaalt zijn identiteit. En ik heb u al gezegd, en ik kan het niet nalaten nog een keer te zeggen, dat zoveel mensen op zoek gaan naar hun eigen identiteit, wordt in ieder geval bepaald doordat wij in het algemeen ons daar niks van aantrekken. En ook niet eens weten waar we vandaan komen. En dus ook niet weten wie wij zijn. En daarom moeten we onszelf opnieuw uitvinden, hetgeen gewoonlijk een zeer moeilijke zaak is. Maar het is een belangrijk gegeven. De Bijbel beschouwt de generaties als iets dat continu is. Het is één generatie met één en dezelfde identiteit. En dat wordt vastgelegd in en mede bepaald door, in hoge mate bepaald door het erfrecht. En vandaar niet alleen dat sommigen door geboorte een positie hebben, sowieso, is dat in onze samenleving al lang is afgeschaft en hier en daar ceremonieel nog in stand wordt gehouden, maar dat betekent eigenlijk niet zoveel meer. En het is uitzonderlijk, ik heb het over het Koninklijk Huis dus gewoon, maar daarbuiten bestaan die dingen niet meer. Het zijn hobby's van hobbyclub, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar hoeven we het ook maar verder niet over te hebben. Maar wij kennen dat in de praktijk niet meer. Maar het is van het grootste belang. En binnen dat kader is het ook van het grootste belang dat wij dat wij weten wie onze kinderen eigenlijk zijn. Ze komen uit ons voort, wij hebben ze verwekt, ze zijn het verlengstuk van wie wij zijn. En wij, wat leggen we ook alweer, geven de pijp aan Maarten. En, hè? Nou ja, mijn broer en ik in elk geval. En dan gaat daar wat verder. Ik weet wel dat we dat afgeschaft hebben, dat we daar niet meer over nadenken, dat onze samenleving veranderd is. Sommigen zeggen dus weggeëvolueerd via progressiviteit en wat het allemaal maar was. En ik zal daar ook niks tegen inbrengen. Maar ik moet u wel zeggen dat voor God die dingen wisselwaarachtig tellen. En zeker binnen het geopenbaarde woord van God, binnen de Bijbel. En als u dat tot u doordringt, dan heb ik daar verder ook wel vrede mee, zal ik maar zeggen. Men moet dat weten, maar je moet niet denken, ja, dat was vroeger zo en dat is nu achterhaald. Dat was vroeger zo en bij God is dat niet veranderd. Want het woord verandert ook niet. En Gods beloften zijn ja en amen. En de genadegiften Gods zijn onberouwelijk en wat het maar was. En vandaar dat het Nieuwe Testament dus inderdaad opent, niet eens met, zoals officieel genoemd wordt, een geslachtsregister. Want strikt genomen is het dat niet eens in Matthäus 1. Dat weet u toch, hè? Er staat boven geslachtsregister van Jezus Christus. Dat is niet eens een geslachtsregister. Want daarvoor zitten veel breuken in onderweg. In de praktijk, het is het register van erfgenamen van de troon. Het gaat dus wel degelijk over de zoon van de zoon van de zoon van de zoon van. Niettemin is het niet een geslachtsregister. Moet je goed begrijpen, anders krijg je er problemen mee. En die zijn er ook, hè? Veel, moet ik u zeggen. En toch mag het niet zo moeilijk zijn. Waar het om gaat is dat, om het weer wat smaller te nemen, de zoon staat in de positie van de vader. Dat komt er strikt genomen op neer, wie dat ook wezen mogen. En iemand vroeg mij er nog naar, dus ik ga het u toch even opzoeken, namelijk Deuteronomium 21. Daar zie je dan hoe ver dat strekt. Dat is onderdeel van de Mozaïsche wet. Deuteronomium 21, vanaf vers 18. Eerst hebben we dat stukje vanaf vers 15, is ook tamelijk onbekend. waar dan staat dat degene die het eerst geboorterecht ontvangt van de zonen van de vader, zal ik maar zeggen, één daarvan ontvangt het eerst geboorterecht, wordt het hoofd van de familie aangesteld, en die krijgt een dubbel deel van de erfenis. Hij telt voor twee, staat hier. Het is buiten de Bijbel trouwens net zo goed bekend, datzelfde principe, maar hier staat dat het uitdrukkelijk moet en nou ja. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar het is het gedeelte vanaf vers 18. Wanneer iemand een moedwillige en wederspannige zoon heeft, die de stem zijn vaders en de stem zijn moeder niet gehoorzaam is. Hij eert zijn vader en moeder niet. Erg elders staat, maar ik ga het allemaal niet met u opzoeken. Elders staat dat als iemand zijn vader of moeder vloekt, moet hij gestenigd worden. Ja, dat is sterk hoor. Ja. En ik zal u nog wat vertellen, want ik ben hier nou toch even nog, hè. En ik moet nog even wat koffie drinken. Er staat in de wet, eert uw vader en uw moeder. Maar het betekent dat de zonen, de erfgenamen, de kinderen verantwoordelijk zijn om de ouders te onderhouden. Volgens de wet. Daar leven wij niet onder, kinderen. Dus trek je er niet veel van wat ik nu zeg. Maar het is wel bijbels. Ze worden ermee geïdentificeerd. En eerst zijn de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Daarna zijn de kinderen verantwoordelijk voor de ouders. Bij het verstrijken der tijd. Want eren is honoreren. Zoek het maar op in het woordenboek. Is honoreren. En honoreren betekent een honorarium geven. En uw voorgangers eerwaardig achten, dubbele eer zelfs, staat in de Bijbel, sorry. Dat betekent dat je ze moet betalen, hoor. Dat betekent het, ja. Voor de anderen heb je niet veel aan. Maar goed, ja, zeg het maar een keer. Eer, maar het is wel degelijk materieel. Maar terug naar het vers. Wanneer dus iemand... Een moedwillige, iemand die zijn eigen, die moedig is, die, hoe moet je dat zeggen, hè? Die dus nergens wat van aantrekt en zijn eigen weg gaat. Een wederspannige zoon dus. Wanneer iemand zo'n zoon heeft, dan staat er, dan zullen ze zo tot hem spreken, vader en moeder, maar als die zoon niet gehoorzaam is, en dan staat er, en zij hem gekastijd zullen hebben. Hetgeen bij wet verboden is trouwens in Nederland. Maar ja, u weet, er zijn heel wat schriftplaatsen waar staat dat de verantwoordelijkheid van de ouders is en dat het een normale manier van opvoeding is. Het is zelfs zo dat een van de Griekse woorden vertaald met kind, paidion, volgens sommigen de betekenis heeft van iemand die geslagen wordt. Ik twijfel of dat de juiste afleiding is. Men is het daar niet helemaal over eens, maar het is wel een heel gangbare uitleg. Omdat het kind nou eenmaal gekastijd zal worden, en dat is de term, een zware term, maar het is de term voor opvoeding. Maar goed, zij zullen hem gekastijd hebben, en als hij dan ook nog niet hoort, dan staat er, zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen. Zijn vader en zijn moeder, de ouders moeten het dus toch wel eens worden, denk ik. Zij zullen hem grijpen en zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad. Gaat zomaar niet dus, hè. Dan wordt een second opinion dus, en een hogere instantie wordt er geraadpleegd. Ze zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad. Dat zijn niet de oude mannetjes die kringetjes spugen in het water vanaf de brug. Deze vroeger in mijn dagen bij de brug in Bodegraven. Pruimtebak en dan van de brug af in de Oude Rijn. Die inmiddels verstopt zit trouwens. Maar de oudsten zijn degene die... Nou ja, die, laten we zeggen, de dienst uitmaken, de macht in handen hebben. Dat is ook de betekenis van het woord oudste trouwens, ook in het Nederlands. Het is een term dat spreekt over hiërarchie, over rangorde. Zij zullen hem uitbrengen tot de oudste zijner stad En tot de poorten zijn er plaats, omdat in de poort nou eenmaal recht gesproken wordt. En ook gewoonlijk executies worden uitgevoerd. Van als, ga ik ook verder niet uitleggen, maar als je in de Bijbel leest over de poort, gaat het over de positie van heerschappij. De poort, daarmee sluit je de stad en daarmee eventueel het koninkrijk af. En als je dat niet kunt omdat je geen poort hebt, dan valt er niks te regeren. Als je geen grens hebt, geen deuren die je kunt afsluiten, dan valt er niks meer te regeren. Zeg ze dat maar in Den Haag. Geldt toch niet. Maar het is wel zo. Vooral ze. Je wil bepalen wie erin en wie eruit gaat. Als je dat niet kunt, valt er niks meer te besturen. Het zijn heel eenvoudige beginselen. Maar vooruit. Ze zullen uitbrengen tot de oudste zijn de stad en kortom tot de poorten zijn er plaats. Herinnert u de geschiedenis van Rut, waarbij inderdaad het recht gehanteerd moest worden. En het gebeurt in de poort van de stad via de oudsten. En het gaat wel degelijk over wie in wiens schoenen zou staan. Lees het maar eens na. Nou. En zij zullen tot de oudsten zeggen, de stad zeggen, deze onze zoon is afwijkend. Ze moeten dus zeggen, het is inderdaad onze zoon. Is afwijkende en wederspannig en hij is onze stem niet gehoorzaam, hij is een brasser en een zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen dat hij sterven. Kortom, gij zult het boze uit het midden van uw weg doen, dat het gans Israël horen en vrezen. En daarmee wordt het geslacht beschermd en in stand gehouden. Ja, natuurlijk, het is enigszins banaal en er is vast iemand die zegt dat ik het niet mag zeggen. Maar kijk, mijn vader die kweekte vroeger duiven. Dus we gaan het niet over zijn kinderen hebben, maar wel over zijn duiven. Sierduiven. Hoofdzakelijk in, wat ik me herinner, Oud-Hollandse meeuwtjes heette dat. Maar als er van die jonge duiven uit het ei kwamen die op geen wijze beantwoordden aan de voorschriften met betrekking tot het ruis. Wat gebeurde dan, zuster? Dat weet je, hè? Dan worden ze de nek omgedraaid, want daar heb je niks aan. En als ze één gekleurde veer te veel hadden, daar was nog wat aan te doen voordat ze naar de tentoonstelling gingen. Trok je die veren dus uit, hè? En dan die keurmeesters die veren natellen. Maar goed, dat waren dan trucjes. Maar als het niet voldeed, dan voldeed het niet. Zo weet je dat. En dan zeg je, dat gaat over dieren. En dan zeg je, ja, maar zo doe je dat wel. Is dat niet wat grof? Ja, dat is grof. Maar het illustreert, want ik propageer dat uiteraard niet. Als ik dat gepropageerd had, had ik hier niet gestaan. Maar zover niet gekomen. Maar, hè? Nee, dat meen ik serieus. Maar natuurlijk propageer ik dat niet. Maar het illustreert wel hoezeer het kind geacht wordt het bezit te zijn van de ouders. En al, in hier staat dus, en als de ouders denken, nou, die past niet in onze familie, niet in ons geslacht, dat kunnen we zo niet hebben, dat gaat fout. Dan staat er gewoon, dan moeten ze dat op deze wijze oplossen. Maar, ja, voor straf? Nee, er staat niet dat het voor straf is. Niet eens. Dat lees ik er ook niet in. Wat ik erin lees is gewoon, ja, die figuur is niet waard om het leven te hebben. En zeker niet binnen die familie. En dat is het verhaal. Zo gebeurde, en denkt u nou niet dat het erg vreemd is, want zulke soort dingen gebeuren tot vandaag. Ik zei het dan misschien niet in Nederland, maar daar ben ik ook niet meer van overtuigd. Het gebeurt gewoon. Nou goed. Dit wilde ik u toch even niet onthouden. Wat ik u ook nog op wilde wijzen, mede omdat ik daar af en toe toch een vraag over krijg, is iets in de geslachtsregisters in de Bijbel waarbij men soms dwaalt en waarbij wat eigenaardige uitdrukkingen staan met betrekking tot dat woord zoon, maar ik moet het even opzoeken. En ik neem u dan eerst even mee naar Jeremia 22. Ik weet dat nou ineens in een heel andere omstandigheid en toch wat lastig onderwerp terechtkomt. En dat ga ik niet uitgebreid bespreken. Dat is niet mijn bedoeling. Maar wel gaat het mij om het gebruik van dat woord zoon. En eerst gaan we dan even naar Jeremia 22. Waar we terecht zijn bij de, nou ja, zo langzamerhand bij de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen de wegvoering van het Weststammenrijk, of wat er van over is, van Juda dus. Dus voor mijn part noem je het gewoon het Joodse volk. Dat wil zeggen in de dagen van Jeremia bestond die ballingschap eigenlijk al. Dus dat wil zeggen het volk als zodanig was al weggevoerd. Alleen een deel van het volk was achtergebleven, omdat die koning van Babel dacht, aan die lui heb ik ook niks, dus laat die maar gewoon achter. Kan me niks gebeuren. Maar goed. En over hen werd dan door Nebukadnezar, werd Jechonia, hoe die maar genoemd wordt, het is allemaal hetzelfde, aangesteld tot koning. Maar ja, die kwam ook weer in opstand enzovoorts. Het was een hele toestand. En tegelijkertijd was het Jeremia die dan aankondigde. Nee, hier komt een eind aan. De troon van David zal weggenomen worden uit Jeruzalem. De koning, Jechonias, zal weggevoerd worden naar Babel. Jeruzalem zou verwoest worden. Er zou niemand der Joden ontkomen. Er ontkwamen er toch een paar, die verdwenen naar Egypte, maar daar zouden ze ook niet ontkomen. Dat is Jeremia. Compleet oordeel over de Joodse staat is dat. En voor wat Jechonias betreft, daarvan staat, want het gaat mij niet om die geschiedenis, maar het gaat om wat er specifiek over staat. Daar staat in vers 30 van Jeremia 22... Nou, ik lees vers 28, anders hoor ik later van waarom heb je het vers overgeslagen. Vers 28, is dan deze man, Jechonia, dat is hetzelfde als Jechonia of Jechonias of Jechonias, is dan deze man, Jechonia, een veracht verstrooid afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan men geen lust heeft, waarom zijn hij, of waarom worden hij en zijn zaad, hij wordt geacht dus toch zaad te hebben, uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen. Dat wil zeggen, hij zou uitgeworpen worden naar Babel. En dan volgt, o land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt de Heren, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Hij wordt dus hoe dan ook beschouwd als kinderloos. Het is dezelfde term die gebruikt wordt in Genesis 15, die heb ik van de week al aangehaald even. Als de Heer belofte doet aan Abraham en dan zegt Abraham, wat zult gij mij geven, Heer, dat ik kinderloos heen ga? Ariri in het Hebreeuws. Arid in het Engels. Droog betekent het gewoon. Onvruchtbaar. Zonder kinderen. Schrijf dezezelfde man kinderloos. Of hij het werkelijk was, dat doet er nou niet toe, dat is een ander onderwerp. Maar schrijf deze man kinderloos. Betekent dat je dus geen kinderen van die man kunt vinden in de Bijbel. Want er zou kinderloos geschreven worden. Hij wordt geacht kinderloos te zijn. Als je een beetje Bijbelcommentaar leest, lees je meteen. Niettemin, ondanks wat hier staat, kwam daar de Messias uit voort. Maar dat is dus niet zo. Dat is een misverstand. En deze Jechoniah was de laatste generatie van het huis van David op de troon van David in Jeruzalem. De laatste generatie. Hij was niet de laatste koning, daar hebben we het zo over. Maar hij was de laatste generatie. En die wordt geacht kinderloos te zijn. Die stopt daar dus, officieel. Die heb je zo tot zover, hè? Nou goed. Toch gaat het verhaal verder, maar dan neem ik u mee naar 2 Koningen 24. Dat was dan een historisch verslag in de eerste plaats. Boven het hoofdstuk staat: Nebukadnezar trekt tegen Juda op. Dat heeft hij 3 keer gedaan, want de geschiedenis is tamelijk gecompliceerd. En daar wordt geschreven dat die Gonia onder de naam Jojachin door Nebukadnezar wordt weggevoerd naar Babel. Dat is het gedeelte vanaf vers 8. Want over die Gonia gaat dat. Jojachin was 18 jaar oud en hij werd koning en hij regeerde 3 maanden. Veel was het ook niet, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar toen werd hij weggevoerd door Nebukadnezar. Met de hele familie en met des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen. Ik lees even zomaar in Wildeweg vers 15 van 2 Koningen 24. En de machtigen des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. En alle kloeke mannen tot 7000 en timmerlieden en smeden en 1000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren. Deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. En de koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, de oom dus van die Gonia of Jechonias. Hij maakte Matanja koning in plaats van hem, in plaats dus van Jechonia, en veranderde zijn naam in Zedekia. En dus was, ik praat langzaam, dan kan het tot u doordringen. Dus was Jechonias de laatste generatie op de troon van David in Jeruzalem. Maar de laatste koning was Zedekia. Maar het was een oom van Jechonias. Die heb je toch, hè? Ja. Nou goed, en vandaar gaan we dan naar 1 Kronieken. Hoofdstuk 3. Waar wij vinden de nakomelingen van David staat er. Boven het hoofdstuk. Kortom, een stamboom van het koninklijk huis. En in vers 15 zijn wij dan bij koning Josia. Nou is het nog simpel, want daar ben je enige tientallen jaren voor de Babylonische ballingschap. Koning Josia was bepaald niet de slechtste van stel. Integendeel. En dan staat er in vers 15 de zonen, maar als je even kijkt in de voorgaande versen, dan gaat het allemaal over zonen, hè? Dat staat er ook, Benin. Vanaf vers 9, deze allen zijn zonen van David. En vers 10, Salomo's zoon nu was Rehabiam. En vers 10 nog, en diens zoon was Abia, zijn zoon was Aza, zijn zoon was Jozefat. Vers 11, zijn zoon was Joram, zijn zoon was Ahazia, zijn zoon was Joas, zijn zoon was Amazia. Het waren allemaal koningen op de troon van David dus. Dat Davidisch koningshuis in Jeruzalem. En verder vanaf vers 12, zijn zoon Azaria, zijn zoon was Jotam, zijn zoon was Agas, zijn zoon was Hizkia. Het waren inderdaad opvolgers. Dus een koningslijst gewoon. Zijn zoon was Manasse, zijn zoon was Amon, zijn zoon was Josia. En dan vers 15 gaat het iets breder, maar dan kom je in de laatste generaties voor de ballingschap. De zonen van Josia nu waren de eerstgeborene Johanan, Maar daar hoor je verder niks over. De tweede Jojakim. De derde Zedekia. De vierde Salem. En behalve die eerste hebben ze alle drie wat te maken gehad met de troon in Jeruzalem. Maar dan staat er ineens in vers 16... de kinderen van Jojakim... en dan moet je meteen wakker schrikken. Want dit is een stijlbreuk. Je verwacht zonen... dat woord wordt steeds gebruikt... het ging over opvolging... en nu staat er ineens kinderen... Ik weet niet hoe snel u bent en of u uw laptop bij u hebt, of u een tablet, of u weet ik veel wat die allemaal bij u hebt, een appel misschien wel. Ik denk altijd een Eva als ik die appel zie, weet je, met zo'n beter huid achterop dat ding. Hè? Nou ja. Maar goed, maar dan staat er ineens kinderen. En dan zoek je dat snel even op, je klikt hem aan, weet u wat strongnummer, wat het maar was. En dan zie je, er staat gewoon zonen. De zonen van Jojakim nu waren. Zodat de vraag is, waarom hebben de vertalers het nou ineens vertaald met kinderen? Dat is omdat als er zonen zou staan, wordt het vers nog moeilijker. Maar daar gaat het me nou juist om. Dan zal er staan, de zonen van Jojakim nu waren, Jechonia zijn zoon, Zedekia zijn zoon. En dan staat het woord zonen dus te vaak. Zijn zonen, de zonen van Jojakim waren Jechonia. En als je dan weer zegt zijn zoon. Ja, dat was toch al gezegd. En dat is ook inderdaad zo. En in de vertaling raakt het zoek. Omdat ze de eerste keer het woord zonen hebben vertaald met kinderen. Zijn kinderen waren enzovoorts. En dan wordt er iets weggesmokkeld. Maar er staat heus, de zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon, en Zedekia, zijn zoon. Wat er dus staat, met grote nadruk, is dat deze Jechonia op de troon kwam na Jojakim. Het was niet maar zijn kind, het was zijn zoon, met grote nadruk, hij erfde de troon. En daarna staat er Zedekia, zijn zoon. Maar nou heb je een probleem. Want Zedekia was een zoon van Jozia. Zedekia was namelijk, ik moet hem eerst in vers 15 lezen. Dat ze precies de zonen van Jozia waren. Johanan, Jojakim. Zedekia en Salem. En die Jojakim uit vers 15 krijgt zonen, namelijk Jechonia. En die volgde hem inderdaad op de troon. En dan heeft hij nog een zoon, Zedekia. Maar het was niet een kind van hem. Maar wel de volgende op de troon van David. In Jeruzalem. Heb je dat nog? En daarom staat er uitdrukkelijk bij Zedekia zijn zoon. En als je daarin gaat verdiepen, in de naslag werken, dan kom je dus tegen dat er twee Zedekia's waren. En gewoonlijk wordt die uit vers 15 dan bij voorkeur weggeredeneerd. Sommigen laten ze allebei staan. Daarbij hebben ze twee Zedekia's. Omdat ze willen volhouden, maar Zedekia was de zoon van Jechonias, want er staat in 1 Kronieken 3 vers 16. En hij moest papa zeggen, dus Zedekia moest papa zeggen tegen Jechonias. Maar het is niet zo. Heb u dat nog? En dan wordt dus het woord zoon met grote nadruk en tamelijk overcompleet gebruikt. En uiteindelijk... uitdrukkelijk in de betekenis niet van afstammeling van, maar in de betekenis van erfgenaam van. En als je die gehad hebt, dan verdwaal je ook niet meer in het volgende vers. En daar wordt nog veel meer in gedwaald overigens. Waar staat en de zonen, maar omdat het ingewikkeld werd heeft men er ook maar kinderen van gemaakt. De zonen van Jechonia vervolgens waren Asser en dat is een, als u, de grootste kans is dat het een verkeerde interpretatie is. Er staat namelijk de zonen van Jechonia, Asser, dubbele punt, zijn zoon Shealtiel. En waarschijnlijk, dat is de grootste kans, de naam Asser is niet de naam van een zoon van Jechonias. Want dan zou je dus toch kinderen van Jechonias in de Bijbel vermeld vinden. Maar als je Asser vertaalt, dat is niet twijfelachtig, betekent de gevangene. En de meest voor de hand liggende optie, er zijn er nog een paar, maar de meest voor de hand liggende optie is de zonen van Jechonia, de gevangene, degene die in ballingschap werd weggevoerd. Zijn zoon was Shealtiel. Had de gevangen Jechonias dan toch een zoon onder de naam Shealtiel, dan moet ik u zeggen, ja, maar het was niet zijn kind. En hoewel je dat bestrijden kunt, moet ik u zeggen, de normale lezing in de Bijbel, men lezen met name Lucas 3, is dat deze Shealtiel of Shealtiel weliswaar de volgende erfgenaam werd van de troon, die er niet was overigens. Dat is het ballingschap, het hield bij Jechonias en Zedekiah op. Maar hij werd de erfgenaam van de troon, zoals er zo vandaag in Europa nogal wat figuren rondlopen die erfgenamen zijn van de een of andere troon, die er ook niet meer is. Van Roemenië, van Griekenland, van Portugal, van, wat het maar was allemaal, weet u wel. Dat is allemaal over. Maar ze zijn wel ook van familie en erfgenamen en zouden eventuele rechten kunnen laten gelden. Maar de troonsrechten met betrekking tot Jeruzalem gingen dus over naar Shealtiel. Maar die was niet uit die tak, was uit een andere tak van de familie van David. Namelijk een afstammeling van Nathan. Men lezen Lucas 3, het geslachtsregister. De erfenis ging over naar een andere tak van de familie. En wij Nederlanders weten dat allemaal. Want het huis van Oranje Nassau, daar in Den Haag, zal ik maar zeggen, dat van die prinsen van Oranje, die, dat huis stierf uit. En toen het een keer uitgestorven was, was het zoeken naar, maar wie wordt nou de erfgenaam? En ja, ik kan het niet helpen. Maar toen hebben ze nog een familielid, een achterneef of zo, hebben ze gevonden in Friesland. En, ja, zeker. En die werd erfgenaam van de andere tak, van de uitgestorven tak van de familie. Want ons koningshuis is feitelijk de Friese tak van de familie van Oranje-Nassau. Er waren nog een paar Duitse takken trouwens ook. En er loopt in Duitsland ook nog iemand rond die claimt. En terecht trouwens claimt de titel prins van Oranje. Ze hebben een soort verdeling gemaakt of zo. Nou ja, oké, dan mag jij je zo noemen. Enzovoorts. Maar het is echt waar. Dus hier buiten moesten ze, Johan Willem Friso moesten ze. Die hebben ze ook weinig plezier gehad van die man. Hè? Want die kwam al spoedig om enzovoort. Het is heel top geweest. Maar de troon was geen troon officieel, maar internationaal werd dat huis heus gezien als een huis van, als een koninklijk huis van de Nederlanden, hoor. Overigens, behalve in de Nederlanden, maar in het buitenland wel. Maar die troon, om zo te zeggen, ging over naar de andere tak van de familie. En dat is nog wel eens vaker gebeurd. En de Engelsen hebben daar nog veel meer van doen mee gehad. Ze willen het niet weten, maar ze worden geregeerd door het huis van Hannover. Maar, hè? Ja, hè? En dan loopt er zo iemand rond die heet Battenburg en zo, weet je wel. Die hebben ze maar gauw Mountbatten genoemd enzovoort. En die het koninkhuis van Hannover hebben ze genoemd Windsor, naar een kasteel wat er al jaren stond enzovoort. Maar het is een Duits koningshuis, net als het onze overigens, hè? Dat weet u toch, hè? Dus er stond tak uit, maar waar is nog familie? Het is erfrecht. Het is bij het huis van David ook gebeurd met betrekking tot Jeruzalem. En die lijn die loopt dus, Matthäus geeft hem, en Matthäus geeft hem, Marcus geeft hem duidelijke, want in beide lijsten kom je die Sealtiel tegen, de volgende. Sealtiel, die hier uit 1 Kronieken 3 vers 17. En in Matthäus heet Sealtiel de zoon van, of gewonnen door Jechonias. En dan denk je, dat is een kind van hem. Maar het is niet zo, het is een erfgenaam. En in de andere lijst, in Lucas, daar stamt hij dus inderdaad niet van Salomo af, maar stamt hij af van Nathan. Want het huis van Salomo in verband met Jeruzalem stierf uit. En de Heer Jezus stamt dus ook volgens mij niet van Salomo af, maar van Nathan. De andere tak. En daar zit een heleboel aan vast. Zowel gewoon historisch en causaal als ook symbolisch, via de typologie. Maar dat doet er nou niet toe, daar ging het me niet om. Het gaat mij om het gebruik van die term zoon. De eerste betekenis is niet iemand die geboren is of voortgebracht, dat waren die andere woorden. De eerste betekenis is die van opvolging, die van successie en dus van het erfrecht. En daar gaat het om. En dan gewoonlijk en in de eerste plaats die erfgenaam wordt voortgebracht via de normale weg van de voortplanting, zal ik maar zeggen. Dat mogen dan zo wezen, maar dat is niet de betekenis van het woord zoon. En daar gaat het maar om. En dat geldt dus overal in de Bijbel, feitelijk. En men zal dus voorzichtig met de term omspringen. Hoe dan ook, en laat ik dit maar snel weer los, want ik neem aan dat er best wel weer vragen over zijn dan, maar ja, dat, ik ga het nou echt niet bespreken, dus wat mij betreft deze keer een heel ander onderwerp. Maar ik wil u meenemen dan naar Johannes hoofdstuk 5. Daar komen we bij de Heer Jezus terecht. En om bij de les te blijven, het gaat me erom, om het beginsel dat vader wordt geacht niet maar één zoon te hebben. Vader wordt geacht een gezegend man te zijn en hij heeft dan vele zonen. Dat is Bijbels. Men gezegend wordt, heeft men veel kinderen. Maar goed. En vader bepaalt wie de erfgenaam wordt. Die wijst hem aan. Moet er één uitzoeken uit het rijtje. Dat is in de loop der eeuwen trouwens altijd enigszins een omstreden zaak geweest. De vraag is of daar vaste regels voor moeten zijn. Of dat het aan de willekeur van pa moet worden overgelaten. Toch? En bepaalde vaste regels, min of meer vaste regels, betreffen de primogenituur, heet dat. Dat wil zeggen dat de oudste de eerste rechten heeft. En sommigen beweren de enige rechten. Maar goed, dat gaat toch meestal wel fout. Er bestaat trouwens ook een traditie die zegt dat de jongste zou moeten erven. Daar is ook een goede reden voor. Dan is er niet zo vaak meer sprake van erfrecht en van overdracht enzovoort. Dat duurt langer namelijk. Als het erfenis gaat naar de jongste, die kan nog jaren mee, verhaal is geweest. Dat is het idee, hè. Nee, onder sommige volken hebben die regels bestaan. Dat is heel gewoon hoor. En elke keer dat gedoe van wie nou weer de troon krijgt enzovoorts. Dat weer zoveel mogelijk vermijden. Dus wordt het de jongste. Maar in de praktijk, voor zover ik gezien heb in de Europese geschiedenis. In de praktijk was het gewoon toch een kwestie van pa, wees er een aan. En daarna gaan de zonen erom vechten alsnog. En zorgen ze dat de broer die geërfd heeft het loodje legt. Of ze leggen hem het loodje, dat kan ook nog, enzovoorts. Dat is met een gedoe mensen altijd geweest, hè, die erfenis. Maar in principe, vader wijst het aan en zijn keuze wordt logischerwijze bepaald. Nou ja, zodanig dat hij de erfenis geeft aan die zoon die hem het meest bevalt. Waarin hij het meeste vertrouwen heeft en het betekent in de praktijk... Niet noodzakelijk, maar in het algemeen toch wel. Hij geeft het aan die zoon die het meest op hem lijkt. En die het beleid en het bestuur en het beheer en verantwoordelijkheid draagt en voortzet zoals pa het zelf gedaan heeft. Dat is het eigenlijk. En dat vind je in de Bijbel terug. Bent u er al in Johannes 5? Denk ik wel, hè? Inmiddels. Dan moet ik er nog even naartoe. Daar spreekt de Heer Jezus over zichzelf als de Zoon van God, wel te verstaan. En hij geeft daar een beschrijving van hoe die relatie is. Niet in technische termen of iets dergelijks, maar gewoon heel concreet, in termen die iedereen kan begrijpen. Ik moet u waarschuwen, al wat daar staat vanaf vers 16 is volstrekt in strijd met de traditionele, hoe moet je dat zeggen, de traditionele belijdenisgeschriften. Volstrekt, maar ook volstrekt. Want in die traditionele belijdenisgeschriften, daar spreekt men over een drie-enige God, waarbij men vervolgens de geest buiten beschouwing laat en daarna alleen nog spreekt over vader en zoon, en waarvan men zegt die zijn volstrekt identiek. Nou ja, ze zijn niet identiek, maar ze zijn in alle opzichten gelijkwaardig. Hè? Nou ja, van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom. Dit is wartaal wat ik nu zeg, maar dat schrijven ze wel, hoor. Want substantie en essentie is volstrekt hetzelfde. Toch. Maar goed, dan laat maar zitten. Men plaatst vader en zoon op één en hetzelfde niveau. Nu zit daar een kern van waarheid in. Maar eigenlijk ben je dan de begrippen vader en zoon al kwijt. Want in de Bijbel wordt het zo niet beschreven. In de Bijbel wordt beschreven dat de zoon staat onder de vader. En hoe beter die onder de vader staat, hoe meer hij de zoon is. Of als zoon beschouwd wordt, of zich als zoon gedraagt, enzovoort. En dat vind je hier. Daar staat vanaf vers 16, daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Die voorgaande dingen, weet u wel, die kwestie van die genezing van die lammen in Bethesda, enzovoort. Ze hadden geen bezwaar dat hij iemand genas, maar niet op de Sabbat. Nou ja, doe maar. En Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat ook hoort er niet eens bij, hè? Dat kunt u in de Statenvertaling zien. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk. Zo van, wij zijn hetzelfde. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Let op. Zoon en vader, volgens de Joodse interpretatie, zijn dus gelijk. Als iemand zegt, ik ben een zoon van de vader, worden die zoon en vader met elkaar geïdentificeerd. Het wordt uitgelegd als, het wordt opgevat als, de zoon is gelijk aan de vader. En dat is ook zo, want hij staat in de schoenen van die vader. Hij is zijn verlengstuk, zijn opvolger, zijn erfgenaam, zijn uitgedrukte beeld, moet je misschien ook zeggen. Probeer het maar even. Zoiets. Maar er komt nog veel meer, hè? Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u... U weet, voorwaar is de vertaling van amen. En amen is volgens de kruiswoordpuzzels een slotwoord. Maar in de Bijbel is het nogal eens het beginwoord. En nog dubbel ook, hè. Amen, amen. Voorwaar, zeg ik u. De zoon kan niets van zichzelf doen. tenzij hij de vader dat ziet doen. En daar vind je beschreven de ondergeschiktheid van de zoon aan de vader. Want zo wat die doet, de vader doet, hetzelfde doet ook de zoon. Desgelijks, maar dat stond er al. Want er stond, hetzelfde doet ook de zoon. Desgelijks. Want de vader, vers 20, heeft de zoon lief. En die vader toont hem alles wat hij doet. De vader wijdt de zoon in de dingen die hij als vader doet. Waarom zou hij dat doen? Omdat die zoon de opvolger is van vader. En dat is de zwakke term nog. Hij wordt geacht de identiteit van die vader te dragen. Daar hebben wij nog aan overgehouden dat de zonen, de jongens, de achternaam van hun vader meekrijgen, de familienaam van hun vader meekrijgen. En die ook niet kwijtraken, bedoel ik maar. Hè? De naam, familienaam, erfde de man. Maar ja, we hebben het erfrecht afgeschaft en dit beginsel dus ook. In de praktijk. De vader heeft de zoon lief, vers 20, en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze. Dan moet je de zin even zelf afmaken. Want als de vader hem groter werken zal tonen dan deze, impliceert dat dat die zoon ook die grotere werken zal doen in de toekomst. En bij een andere gelegenheid staat het dat dus ook, hè? Verwondert gij hierover, over deze wonder, over deze tekenen? Er komen nog veel grotere dingen. Ja, en dat is wat de Heer in onze dagen doet. Je zou er ook meteen uit moeten afleiden dat die wonderen en tekenen die de Heer Jezus hier deed, een verkleinde versie zijn van de wonderen die de Heer daarna alsnog zou doen. Nou ja, na zijn officiële aanstelling tot zoon, kortom, na zijn opstanding. Zie, feitelijk staat dat hier al. Opdat gij u verwondert. Maar verwondering gaat altijd over verborgen dingen, per definitie, dat is de betekenis van de term, gaat over verborgen dingen en het gaat dus over dingen uit onze tegenwoordige bedeling. Want gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de zoon levend die hij wil. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. Doden opwekken. Paulus schrijft aan de Efeziërs, daarom gedenk dat gij, die eertijds dood waart, door de misdaad en de zonde, dat gij levend gemaakt zijt en met Christus gezet zijt in de hemel. En dat is een veel groter wonder dan een lichamelijke opstanding. Echt wel. Men wordt daardoor eersteling van een nieuwe schepping en dat is nog wat anders dan dat je terugkeert in een oude schepping. Toch? Afgezien daarvan, dit vers vindt zijn grotere echo in Handelingen hoofdstuk 2, waar staat dat de vader geeft zijn beloofde heilige geest aan die zoon. En die geeft die heilige geest weer aan degene die in hem geloven, dat staat er. En vul voor geest maar leven in, want dat is natuurlijk toch waar het over gaat. God heeft de Heer Jezus Christus, lees het maar na in Handelingen. In die evangelisatietoespraak, God heeft dat, die beloofde geest, dat leven gegeven aan de Heer Jezus. Toen hij in het graf lag, heeft hem, en dat zijn weer andere schriftplaatsen, daarmee tot zoon, tot eerstgeborene aangesteld. En die zoon, die eerstgeborene, geeft wat hij heeft ontvangen aan een ieder die gelooft. En daarvoor worden wij uitgenodigd tot hem te komen, opdat hij ons die genadegaven zou geven. En de genade geeft God, is het eeuwige leven. Het zijn simpele waarheden, maar ze staan hier kort samengevat. Vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Kortom, de Zoon zal niet alleen staan in de schoenen van de Vader, als je dat beeld uit het Oude Testament aanhaalt, maar hij zal zitten op de troon van zijn Vader. Ja. En hier is niet bedoeld de troon van zijn vader David, maar de troon in de hemel zelf. Zoals geïllustreerd in Openbaring 4 en 5. De troon in de hemel. Met daarop het lam, staande als geslacht, enzovoorts. Kortom, de zoon staat in de positie van de vader, maar is aan de vader ondergeschikt, want al wat hij heeft, heeft hij van de vader ontvangen. Vandaar dat een ander woord voor vader is gever, een ander woord voor zoon is de ontvanger. Het zijn dus inderdaad relatieve begrippen natuurlijk, hè? Vader en zoon, dat begrijpt u. Nou goed, want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, aan zijn zoon uiteraard. En dan vers 23, met als doel dat ze allen de zoon eren gelijk zij de vader eren. En waar zij dus de zoon eren, eren zij de vader. En waar zij de vader eren, worden zij geacht de zoon te eren. Die vader en zoon staan niet op zichzelf, die worden met elkaar geïdentificeerd. Zoals bijvoorbeeld in de Bijbel ook dat hele geslacht van David als een eenheid beschouwd wordt. En zoals dus ook inderdaad de koningen uit het huis van David bij gelegenheid, niet allemaal, maar sommigen, bij gelegenheid worden aangeduid met de naam van David, logischerwijze. En zo vinden we zelfs in het Oude Testament dat de Heer Jezus wordt aangeduid met de naam van David. En niet eens onder de titel koning, maar onder de titel knecht. Nee, het staat op mijn knecht David zal koning over hem wezen. En sommigen lezen oppervlakkig en denken, nou, dan komt David dus terug. Elia, Mozes, Jeremia, wie er allemaal maar terugkomt. En in het rijtje zetten ze dan David ook. Er zijn er echt die geloven dat niet Christus zelf zal regeren in de 1000 jaren, maar dat David dat zal doen. Omdat er staat mijn knecht David. Maar hen ontgaat dus het een en ander. Het is de naam van die familie, van dat geslacht, van die troon, dat hangt eraan. Toch? En zoals in de Bijbel vindt het hele volkstammen genoemd worden naar hun oorspronkelijke stamvader. Bijna alle namen van die volken in de Bijbel zijn namen van de stamvader namelijk. Inclusief Israël. Zo wordt de naam van David gegeven aan het hele geslacht van David. En zo spreken wij over het huis van Oranje-Nassau, maar er is helemaal geen Oranje meer en geen Nassau. Het is allemaal in de historie opgelost, zal ik maar zeggen. In de dikke mist verdwenen, enzovoorts. Maar de naam blijft en wordt voortgezet met alles wat daarbij hoort. Nou goed. Vers 24, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft. Dat is dus die vader. Want de vader is dus de zender en de zoon is de gezondene. Wie dat doet, wie dat woord hoort, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ik wijs er nu meteen op dat op het moment dat dit gezegd wordt, dat nog niet waar was. Maar op het moment dat het geschreven werd, wel. En als dat ergens een rol speelt, is het in ieder geval in het Johannesevangelie. Misschien moet ik het maar weer eens zeggen. De evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes bespreken weliswaar een tijdsperiode in het algemeen van voor de opstanding van Christus. En dus een periode die valt binnen het kader van het oude verbond. En onder de wet en dat soort dingen meer. En historisch is dat dus oud-testamentisch. Maar de boeken zijn geschreven na de opstanding van Christus. En dat was onder het nieuwe verbond. En terwijl de Heer wat aankondigt, gaan we het over dingen die nog gebeuren moeten. Maar terwijl het opgeschreven wordt, is het al gerealiseerd. En dat moet je weten. Je moet er een keer over struikelen, moet een keer tot je doordringen en daarna denken, oh, maar nou begrijp ik wat hier staat. Niemand is ooit opgevaren in de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel nedergedaald is en die in de hemel is. We schieten meteen van alles krom daarboven in zo'n tekst. Niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die eerst uit de hemel is nedergedaald. Maar op het moment dat de Heer Jezus geacht wordt dat te zeggen, was dat nog niet gebeurd. Mijn punt is, het is ook niet de Heer Jezus die het zegt. Het is Johannes die het zegt, ver na die gebeurtenissen. Enzovoorts. En de beschrijving is van, men beweert in het algemeen, van lang na de opstanding van Christus zelfs. Was algemeen bekend. En vandaar die commentaren. Hier. Maar je kunt ook zeggen, het zijn uitspraken van de Heer, maar ze zijn prematuur. Ze schrijven vooruit en er staat wel alsof het al zo is, maar dat is nog een kwestie van een paar dagen of van een paar jaar. Maar in ieder geval binnen afzienbare tijd. Je moet die dingen begrijpen. Toch? Er zit niks anders op. Nou goed. En wat dat zoonschap betreft, er zijn ook al uitgebreide discussies over. Het lijkt erop of sommigen het echt niet kunnen begrijpen. Daar kan ik verder niks aan doen. Ik kan het nog wel één keer zeggen. Toen, en ik praat niet over de Heer Jezus nu, maar over Isaac. Al voordat de jongen geboren werd, en dus nadat er gelachen was, door zowel pa als moe overigens, al voordat hij geboren werd, stond vast dat hij de erfgenaam zou zijn. En hij heet dus al van voor zijn geboorte de zoon, de erfgenaam van Abraham. Dat was trouwens, gold trouwens ook voor Jacob, al stond zijn naam toen nog niet vast. Maar voor zijn geboorte werd dan gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En het wordt in de Bijbel nog een keer herhaald ook nog. Dat wil zeggen, die als tweede geboren werd, zou het eerst geboorterecht krijgen. Daar stond vast, dat was de zoon. Heb je dat nog? Maar in beide gevallen, zowel bij Jacob als bij Isaac, andersom dus, want eerst kwam Isaac. Hè. In het geval van Isaac en Jacob duurde het echt nog wel een paar jaren en moest er nog heel wat water door de Eufraat, dan wel de Jordaan lopen, voordat ze officieel als zodanig, als zoon namelijk, werden aangesteld. Maar voor die tijd worden ze al zonen genoemd. Om voor de hand liggende redenen. En hetzelfde gebeurde bij de Heer Jezus ook. Want al voor de geboorte wordt gezegd, en ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En nog verder terug werd al gezegd, en die zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. In 2 Samuel 7. Dus vanaf zijn geboorte wordt hij beschouwd als die zoon van David, maar ook als een zoon van God. Niettemin, hij zal nog als zodanig moeten worden aangesteld. En als zoon van David moet hij nog steeds worden aangesteld. In de praktijk. En als zoon van God werd hij aangesteld, en dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, bij zijn opstanding. En de woorden die daarbij gebruikt worden, die staan in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Enzovoorts. Dat zijn plechtige woorden, maar ze zijn bedoeld voor de toekomst. En Paulus schrijft erover in Handelingen 13. En ze werden vervuld, kortom, die woorden werden, als het ware, gesproken toen God Jezus verwekt heeft uit de dood. Staat er allemaal bij, hoor. Er staat zwart op wit in de Bijbel. En je kunt het proberen weg te redeneren, maar waarom zou je dat doen? Om een paar betrekkelijk onnozele en korte stukjes en samenvattingen van wat iemand gelooft, om die te kunnen onderbouwen en te kunnen handhaven. Waarom zou je dat doen? Wat voor zin heeft dat? Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En het volgende punt is, daar zullen we het dan ook nog wel over hebben, dat wij zijn kinderen Gods. En de Bijbel leert dat wij, omdat wij kinderen Gods zijn, inclusief dat wij eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond enzovoort, en van de nieuwe schepping, daarom zijn wij erfgenamen van God. En daarom zijn wij dus bestemd, tevoren verordineerd heet dat, gepredestineerd in een andere taal. Wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. En ik heb het natuurlijk wel vaker verteld. Dat hele woord is uit de Statenvertaling verdwenen in de vertaling. Zoonstelling. Dat is aanneming tot kinderen. En we hebben de spirit of adoption. In het Engels heet dat zo. Geadopteerde kinderen. Maar vergeet het maar rustig. We zijn door God verwekt. Door God voortgebracht. Uit God geboren. Enzovoort. Ja, laat dus. Of jij let wat je maar wil. Enzovoort. En we voelen ons een beetje naar inmiddels. Kijk even wie het nog gevolgd heeft. We voelen ons een beetje naar. En we hebben nog last van allerlei kinderziektes. En we moeten nog van alles van ons afschudden. En we doen nog wel eens wilde dingen. Maar we zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Dat is wat de Bijbel leert. En de term wordt dus ook op voorhand gebruikt. Net als de term erfgenaam. Toch? Nou ja. En maar het is allemaal zo vanwege die identificatie met. En nu is het ook wat makkelijker praten als het over ons gaat. Wij worden toch geïdentificeerd met Christus. God ziet ons toch in Christus. We hebben deel aan de verlossing die in Christus Jezus is enzovoorts. En we zijn Efeze 3 gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus en in Christus uitverkoren en in Christus gepredestineerd en wat het maar allemaal was. En daarom heten we christenen. Omdat wij deel hebben aan hem, aan zijn leven en daarmee ook aan zijn zegeningen en daarmee aan zijn roeping. En dat is waar het over gaat in verband met dat zoonschap enzovoorts. Alleen er is een weg naartoe, naar die zoonstelling. En dat heb ik u een paar dagen terug al uitgelegd. Hè? Over Genesis 3, wat was het, vers 16 ook alweer, geloof ik. Met smart zult gij kinderen. Nee, er staat met smart zult gij zonen voortbrengen en niet kinderen baren. Dus je strikt vertaald, de essentie van de woorden, zonder verder met context of wat dan ook in omstandigheden rekening te houden, dan staat er, met smart zult gij zonen voortbrengen. En dat is niet alleen maar de bevalling. Dus hè, het is de hele weg naar die opvolging toe en er kan onderweg heel wat fout gaan. En er zijn er dus heel wat die van nature bestemd waren om te erven, die dus geacht werden zonen te zijn, maar die dat zoonschap nooit hebben gekregen. Het zij omdat de vader hen passeerde. Het zij, en dat staat ook allemaal in de Bijbel, dat God zei, nou die vind ik niet, die wil had ik niet in aanmerking komen. Als jij hem niet om zeep helpt, dan doe ik het wel. Ik was in Genesis 38. Dat staat er. Nou, zeep komt er niet in voor, geloof ik. Maar zoiets, hè. Juda had een zoon. Maar God nam hem weg. Verdwenen. Was niet wat. Moest anders. Enzovoort. Kortom, ze waren bestemd om te erven, maar er kwam niks van terecht. En Jacob kreeg een zoon en zei, ha, een zoon. Nou, hij zei, zie een zoon. En het werd dus zijn naam, Ruben. En Maar op zijn sterfbed zei vader Jacob, Ruben, ja, je bent wel dit, maar je bent het niet. Echt niet. Gaat aan je voorbij. En hij wees iemand anders aan voor het eerste geboorterecht. En hij wees nog iemand anders aan voor de troon. Zo is dat gegaan. Er kan een boel misgaan. En als u dichter bij huis wil hebben, dan komt u terecht in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat niemand zei, wordt het ons gezegd, dat niemand zei, een hoereerder of een afgodendienaar of wat het maar was, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf, verkocht. Hij zag er niet zoveel in op dat moment. En hij maakte het te gelden. Hebben we dat nog? En hij zat er dus inderdaad naast. Althans naast dat eerstgeboorterecht. Verhaal is natuurlijk iets ingewikkelder. Maar er wordt duidelijk gezegd dat hoewel je tot zoon bestemd bent en gepredestineerd bent tot zoonstelling, dat het niet wil zeggen dat je ook tot zoon gesteld zult worden. En dat is eigenlijk de samenvatting, de strekking, de praktische deel althans, van deze hele conferentie eigenlijk. Hè? Je kunt wel een kind van God zijn, een knecht van God zijn, daar hebben we het ook nog wel over. Tamelijk uitgebreid trouwens, was de bedoeling. Maar of je bij die kroon terechtkomt, dat is nog een niet maar vanzelfsprekend. Nee, je kunt mislopen. Zo wordt het verteld. Als alles goed gaat, en als je trouw bent aan de Heer en naar zijn woord, en luistert naar de stem van vader en moeder, vader, de Bijbel, wat het maar is, en je trouw bent aan dat woord, enzovoort, oké, dan komt dat goed. En de opvoeding komt daar dan bij, ook van Gods wegen, want er staat dat hij ons tuchtigt. Ons opvoedt, niet ons plaagt, ons opvoedt, dan komt het goed. We krijgen zelfs garantie mee. Het heet zelfs, we hebben het onderpand van de geest ontvangen. En die geest leidt ons naar onze zoonstelling, door welke wij roepen, Abba Vader. Weet u waarom er Abba Vader staat? In het Nieuwe Testament, en Abba is Hebreeuws, dat hoort niet in het Nieuwe Testament. En in het Grieks staat het er al, Vader. Waarom staat er Abba bij? En zelfs als eerste, Abba Vader, in Romeinen 8 en Galaten 3, 4, daar ergens. Waarom staat het erbij? Om vooral duidelijk te maken dat dat begrip vader niet moet opgevat worden naar eigen inzicht, maar binnen het kader van de Hebreeuwse cultuur, traditie, kortom de Hebreeuwse betekenis van de term. Daarom Abba. Zoals de Bijbel het dus over spreekt, over die begrippen vader en zoon. En als wij volgelingen zijn van onze Heer, trouwens, en aan het woord des Heeren, hoef je zich nergens zorgen over te maken, de Heer zou dat doen. Maar het betekent niet dat het vanzelf gaat. Zie? En je kunt het dus kwijtraken, dat is waar het over gaat. En ook over de Heer Jezus wordt dat gezegd. Wij zullen het waarschijnlijk nog wel een paar keer lezen, zo hier en daar. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe. Waar gewoon staat dat de Heer Jezus Christus zijn tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods en dus als zoon van God te danken heeft aan zijn gehoorzaamheid in zijn aardse loopbaan, zijn bediening als knecht des Heeren, want zo heet dat. De knecht. Heb u dat nog? Ja, van Gods wegen verwerkt. Maar niettemin knecht. Van Gods wegen voortgebracht. Zelfs getuchtigd. Opgevoed. Geslagen. Dat zijn termen die gebruikt worden in de Bijbel. Waarbij hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Uit hetgeen hij heeft geleden, want het is allemaal niet zo makkelijk. Het is geen lolletje. En we hebben in de koninklijke familie van Nederland, om gauw een zijsprong te maken, hebben we ook nogal wat figuren gehad die onderweg gezegd hebben, nou, als het zo moet, hoeft het niet. En ik bedoelde niet prins, dan wel inmiddels koning Willem-Alexander. Hoewel, die heeft het ook onderweg een keer gezegd. Is uitgelekt, hè? Nou, als het zo moet, hoeft het voor mij niet. Maar er zijn er meer geweest zo. Ik ben koning Willem II ook nog. Maar er waren er nog meer die zeggen, ja, als het zo moet, ja, dat heb ik er allemaal niet voor over. En toen het eenmaal zover was en een beroep op die mensen gedaan werd, van ja, er moet er iets gebeuren, zeiden ze, oké. En ze zuchten is diep. En zelfs voor koning Willem I gold dat, overigens. Hoe graag hij ook wilde. Maar die zei ook, nou ja, dat zou zijn voorwaarde. En mag het even wat voeten in de aarde gehad. Maar voor de Heer Jezus gold die dingen ook. Hij heeft een weg moeten gaan om daar terecht te komen. En dan staat er ook dat hij dat door zijn gehoorzaamheid het een en ander tot stand gebracht is. Ook wordt er gezegd door zijn geloof. Hoewel je dat in dat geval waarschijnlijk beter vertaald had met trouw dan. Want dat is altijd de keuze die je bij het vertalen moet maken. Vertaal je met trouw of geloof? Het is hetzelfde woord namelijk. Door zijn getrouwheid en onderweg heeft de Heer nog eens overwogen. Want er staat zwart op wit in de Bijbel. Of hij er niet beter mee kon ophouden. En hij had zijn vader kunnen vragen, laat deze drinkbeker maar aan mij voorbij gaan. Toch maar niet. En hij zei, zal ik dat vragen? Maar zijn eigen commentaar was, maar ja, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En dat had hij niet zelf bepaald. Dat was op grond van geboorte en op grond van zijn erfrecht. Als afstammeling van David. En wellicht ook, maar dat heb ik in de Bijbel nooit kunnen vinden, op grond van zijn afstamming van God zelf, die hem verwekt had in Maria. Maar hoe dat zit, daar begrijp ik helemaal niks van. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar de Messias zou nou eenmaal zoon van David zijn en vervolgens zoon van God. En dat droeg hij met zich mee. Begrijpt u wel? En heeft die weg van vernedering, van dienstbaarheid moeten gaan. En vandaar dat kindschap heel naar is. Het brengt nogal wat met zich mee. Men moet toch nog wel het een en ander voldoen om inderdaad te kunnen dragen wat men ooit opgelegd zal krijgen. Hoe groot de eer het ook is. Die job, die functie die men krijgt. Ik bedoel, koningschap. Je moet het wel aankunnen. En ik ben blij dat ik niet geroepen ben om linten door te knippen. En om te praten met allerlei hoogwaardigheidsbekleders die je voor geen meter vertrouwen kunt. Want anders waren ze geen hoogwaardigheidsbekleders. En waar je vooral je mond moet houden, niks mag zeggen en small talk moet doen en heel plechtig, zodat de hele wereld ernaar kijkt en dan zegt, dat heeft hij goed gedaan. Enzovoort, hij is nu wel aan de koningschap toe en ik heb zo medelijden met die man, met onze koning. Dat ben ik serieus. Maar ik ben blij, ik deug daar niet voor. En ik weet niet hoe het met hem zit, maar hij is er wel in opgevoed. Het heeft de moeite genoeg gekost. Want zo werken die dingen dan toch. En met de Heere Jezus is dat heus zo gegaan. In veel ernstiger maat. Het is natuurlijk niet zo'n heel fraaie vergelijking. Maar in essentie bedoel ik, het was maar zo niet. Hij moest er wat voor doen. En dat geldt voor ons net zo goed. En hij moest zijn leven wijden aan die God die hem verwekt had, die hem geroepen had, die een bestemming voor hem had. Weet u nog het oude evangelische jargon? God heeft een plan voor uw leven. Dat werd beschouwd als een blijde boodschap. En ik heb me altijd voorgesteld dat er vele mensen moeten geweest zijn die gedacht hebben, nou dan maar niet. Maar ik weet niet, prediken ze dat nog zo? God heeft een plan met je leven. vind het overdreven, want het is niet zo. God heeft pas een plan met je leven in de eerste plaats nadat je tot geloof gekomen bent. En niet daarvoor, volgens de Bijbel. En dan is het nog maar de vraag hoe breed dat plan is. En hoeveel het omvat. Maar niettemin, als je gekwalificeerd bent voor die roeping en dat je een kind van God bent, laat ons dan, zegt de Bijbel, laat ons met leidzaamheid, met passie, met volledige overgave, betekent dat, met volledige inzet, laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld en die wij feitelijk niet zelf gekozen hebben. Maar dat was nou eenmaal zo. Toen we eenmaal over de drempel waren, over de andere kant, toen we eenmaal kinderen van God geworden waren, drong tot ons door, inderdaad, dat God onze loopbaan voorlegt. En iets van ons verwacht. Nee, niet in de specifieke details van ons leven, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Maar wel op terrein, zal ik maar zeggen, een bepaalde richting. We zijn ergens heen onderweg. Hoe verschillend we ook zijn, maar God heeft ons geroepen om deel te hebben aan zijn heerlijkheid. En wij zijn dus, want dat, zo staat het in de Bijbel, ieder die gelooft is gepredestineerd tot zo'n stelling. En omdat dat zo is, trekken wij daar consequenties uit en beschouwen wij onszelf als geroepen zonen, ik vind dat een mooie uitdrukking eigenlijk, hoewel die zo geloof ik niet in de Bijbel staat, maar in een bewustzijn van dat ons iets wacht. En dat bepaalt onze levens van vandaag. En zo was het met de Heer Jezus, zo was het met die aartsvaders en wat het maar was allemaal. Maar dat zijn die begrippen waarbij aan de ene kant de afkomst bepalend is voor wie wij zijn. Dat heet conservatisme, dat u het weet, conservatisme. Afkomst is bepalend voor wie wij zijn. En vervolgens onze toekomst is bepalend voor wie wij zijn en wat wij doen vandaag. En dat moet een blijde boodschap zijn voor al die mensen die op zoek zijn naar zichzelf. En die zichzelf zo nodig overnieuw moeten uitvinden. Ik weet wel dat het nu wat simpel voorgesteld is, maar het is de basis. Ik weet dat sommigen denken dat is heel moeilijk allemaal. Nee, het is niet moeilijk, dit is het beginsel. Zo zit het in elkaar. En de eerste vragen in de filosofie zijn dus ook inderdaad: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar moet het naartoe? Wie zei dat? Waar moet het naartoe? Herman, dat was Hermans, oké. Okay. Toon dan wel te verstaan. Maar zoiets, en dat is het toch. Nou, die antwoorden krijg je uit de Bijbel. De bedoeling is dat de mens God zoekt en die laat zich vinden, Handelingen 17. Dan word je een kind van God en dan ben je geroepen tot zo'n stelling in de toekomst. En dan vergeten we hetgeen achter ons ligt en strekken ons uit naar hetgeen voor is, maar hetgeen voor is komt voort naar hetgeen achter ons lag. Dat wij kinderen van God geworden zijn, uit hem geboren zijn, als eersteling, als eerstgeborene, en dus dragers van deze roeping en van deze erfenis. En als wij ons maar weten te gedragen en maat weten te houden, dat is de Bijbelse term, hoor, maat, de maat weten te houden, onze beperkingen kennen, dan zorgt de Heer dat wij daaruit komen. En dat zou hij doen met ons, maar ik had moeten zeggen, dat zou hij doen met Israël in het Oude Testament. Want Israël wordt beschreven als kind van God. God heeft Israël verwekt, staat er. Het wordt ook beschreven als knecht van God. Mijn knecht, Israël. Weet je? Jazeker. Maar Israël heet Israël omdat het een koninklijk volk is. Zit in die naam. En daar is het ook heen onderweg. En dat gaat niet zonder slag of stoot, kan ik u zeggen. En hetzelfde geldt inderdaad voor de Heer Jezus. En hetzelfde geldt voor ons vandaag. Dat we zouden weten dat we in een ondergeschikte positie leven. Dat wij ons zelfs niet zijn. Dat staat in 1 Korinthe. Wij zijn niet van onszelf. De Heer heeft ons verworven, heeft ons gekocht, verlost. Dat betekent ook gewoon gekocht, hoor, overigens. Heeft ons vrijgekocht uit onze dienstbaarheid en ons voor ons deze bestemming bepaald. En inderdaad, heeft een plan met ons, ja. En van ons wordt verwacht onderwerping eraan dat we leven als dienstknechten van God. Er zijn nog een paar andere woorden voor. Krijgsknechten van God, want het is oorlog bovendien. En maar we zijn onderweg naar heerlijkheid. Zoonstelling. Koningschap. En dat maakt het de moeite waard. Dat is waar het allemaal om gaat. En wat je in de Bijbel vindt, is het vaste beginsel. Heerlijkheid, prima. Maar de weg ernaartoe gaat beneden langs. Dwars door de vernedering. En wij als navolgers van Christus en daarmee navolgers Gods, zouden ons dan bewust zijn en daarmee rekening houden. En dat ik er wat uitgebreid op inga nu, is feitelijk omdat de algemene christelijke trend, ook in zogenaamde evangelische kringen, precies andersom is. Hè? Daar wordt geleerd dat we heel wat zijn, hoor. Dat we er mogen zijn en moeten zijn, dat we belangrijk zijn. Hoe weten we dat? Wel, God heeft ons lief. Dat kan alleen maar als wij belangrijk zijn. En goed, we zijn iemand. Ik moet u zeggen, het is zware onzin. Zonder de Heer zijn wij niemand. En hij heeft ons lief, wil zeggen, hij wil ons tot iemand maken. Alsnog. Door wedergeboorte gebeurt dat. Hij geeft ons een nieuwe identiteit enzovoorts. En dat is geen reden om als kinderen Gods hoogmoedig te zijn, want zo gaat die weg ook niet. De normale weg is die van dienstbaarheid en van afwachting tot het moment van de Vader tevoren gesteld, met opzet gebruik in die Bijbelse termen, tot het moment van de Vader tevoren gesteld, dat de Vader zal zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En voor heel de gemeente collectief geldt dat dat collectief gebeuren zal als de gemeente, als mannelijke zoon, zal weggerukt worden. Tot God en zijn troon. Goed, en daar laten we het voor vanavond bij weer. We geven het woord aan Broeder Bos.